C'est pas une plaisanterie, monsieur de Saint-Fiacre. C'est un crime.
Route 5. Een reis om de wereld op radio en internet met Peter van Bruggen.
Radio del Pacifico.
This is Radio Berlin International, the voice of the German Democratic Republic.
Hej Beethoven.
I lytter til Grønlands Radio.
From the beautiful island of...
Aquí Radio Nederland, de Hilversum, Holanda.
Route 5.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est, cette fois je sais.
C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais. Et puis moi je savais, il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
De ogen van Maigret vernauwen zich tot spleetjes als hij merkwaardige geluiden meent te horen die afkomstig zijn van de weelderige Villa Golden Gates bij Cannes. De commissaris overweegt juist de oprijlaan over te wandelen en aan te bellen als binnen zijn auteur snel zijn typemachine laat ratelen. Maigret haalde zijn schouders op en liep door om naar de boot in de haven te gaan kijken. Georges Simenon wil niet gestoord worden. Aan de deur van zijn werkkamer hangt het bordje Don't Disturb dat hij ooit uit het New Yorkse Plaza Hotel heeft meegenomen. Zijn vrouw Denise is hem toch komen lastigvallen met een van haar huilbuien. En hij heeft haar geslagen. Hard en gemeen sloeg hij haar. Aan de manier waarop hij haar slaat, kan ze raden welke ongure personages in zijn volgende boek tot leven zullen komen. Mevrouw Simenon kent de tekens van het virus. Haar echtgenoot raakt snel geïrriteerd en ijsbeert door het huis. In zijn ogen heeft hij een wat matte, glazige blik. En terwijl hij doelloos door stapels kranten ritselt, spreekt hij urenlang tegen niemand. Zelfs niet tegen zijn hond. Dan maalt het in zijn hoofd. Hij heeft in gedachten een verlaten huis gezien in Normandië. En vraagt zich af wie daar woont. En waarom hij een gat graaft in zijn tuin. Mevrouw Simenon weet wat haar te doen staat. De kinderen bij hem weghouden. En de dokter bellen. Die zal zijn hart controleren. Want de komende 2 weken zal de bloeddruk naar een hoogtepunt stijgen. Als Georges Simenon, levend op koffie, cola en pillen, van Jekyll transformeert in een soort Hyde. Uit zijn werkkamer zal gedurende 11, 12 dagen het onafgebroken geratel klinken van de typemachine. Soms hoort ze hem hardop praten achter de gesloten deur van de werkkamer. Met een stem die niet te zijn is.
Het is een crime.
Daarna zakt de schrijver versuft terug in de rugleuning van zijn stoel. Het manuscript zal hij geen blik meer waardig keuren. Het wordt gefotocopieerd en naar de uitgever gestuurd. De vader van Maigret, afkomstig uit een arm gezin in het Belgische Luik, zal aan het einde van zijn leven bijna 400 boeken geschreven hebben, waarvan er 500 miljoen in 55 talen werden verkocht. Wat hem tot de meest gelezen schrijver maakt, na Shakespeare en Jules Verne. Hij schreef er 4 tot 6 per jaar. Boeken waarin hij zich bewust tot een vocabulaire beperkte van niet meer dan 2000 woorden. En hoewel het schrijven hem tot multimiljonair heeft gemaakt, houdt Simenon niet van schrijven. Van vrouwen en verhuizen des te meer. Volgens eigen zeggen deelde hij het bed met zo'n 10.000 vrouwen. En verhuisde hij 33 maal.
Monsieur Maigret,
puisque vous partez en voyage,
puisque nous nous quittons ce soir,
mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage.
Voyez, j'ai posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage,
j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Vous resterez seul sur le quai.
Je vous verrai de la gare me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri,
je pars avec vous.
De geboorteplaats van Georges Simenon, het Luik van 1900, is een welvarende stad die op Londen lijkt. Met dan al grote warenhuizen als de Grand Bazaar en Innovation. Toch koopt iedereen bij de venters op straat. Mosselen, garnalen, kersen, noten. Voor elk product heb je een speciale venter. En iedere venter herken je aan zijn eigen roep.
Mustard vinaigre! Mustard vinaigre!
Dat is de mosterd- en azijnverkoper, die 2 houten kuipen aan een juk over zijn schouders draagt en de glazen vult die de klanten hem aanreiken. Dan is er de verkoper van geitenmelk, die zijn kudde voortdrijft onder de kastanjes op de brede boulevard de la Constitution. En de geiten rechtstreeks in de kannen melkt. Soms hoor je het orkestje van de kiezentrekker. Deze geweldenaar van een kerel, die werkt vanuit een grote koets, biedt aan kiezen te trekken zonder betaling, zonder pijn en voor niets. Het orkestje speelt geruststellende muziek. En dan is er altijd wel het moment dat er iemand met een van pijn vertrokken gezicht uit de menigte naar voren wordt geduwd en zich laat vastbinden. Het orkestje begint nu harder te spelen, om de kreten van pijn te overstemmen. En de kiezentrekker, gewapend met een grote tang, doet zijn werk. Ten slotte vloeit er het bloed waarop alle toeschouwers in spanning hebben gewacht. En de kies wordt triomfantelijk omhoog gehouden. Het eigenlijke werk kan nu beginnen. Met groot succes brengt de kiezentrekker zijn nepdrankjes aan de man. De kleine Georges en zijn moeder trekken dagelijks te voet naar de markten van Oud-Gemeuse. Is zijn vader een kalme en sterke man, voor wie het leven een kaarsrechte lijn vormt, waarlangs hij met lange, regelmatige passen loopt. Zijn moeder, een vrouw van Duitse afkomst, leidt aan zaken die andere mensen niet eens zouden kunnen verzinnen. Haar grootste angst is dat mensen haar niet chic genoeg zullen vinden. En daarom loopt ze de hele dag op haar tenen om de schijn hoog te houden. Ze kan onderweg naar de markt kwaad zijn op Josh en een seconde later met een stralende glimlach enkele kennissen groeten. Omwille van de familiestatus chanteert ze haar zoon net zo lang met huilbuien, tot hij er zuchtend mee instemt om een priesteropleiding te gaan volgen. Verbitterd zal hij later schrijven: "Je hebt nooit in me geloofd, moeder. Je maakte je altijd zorgen om me, alsof mijn mislukking onvermijdelijk was." Zijn vader daarentegen idealiseert Simenon. Later zal hij de verzekeringsagent zelfs in zijn boeken promoveren tot commissaris en hem maken tot de man met de kalme tred en de zekere blik. Tot Maigret.
Il neige sur Liège. Et la neige sur Liège pour neiger met des gants. Il neige sur Liège, croissant noir de la Meuse, sur le front d'un clown blanc. Et la neige marie les amants débutants, les amants promenant sur le carré blanchi. Il neige sur Liège, que le fleuve transporte son bruit. Ce soir il neige sur mes rêves et sur Liège, que le fleuve transperce son bruit.
Georges Simenon volgt nog trouw de opleiding bij de jezuïeten van het college Saint-Louis als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en Luik bezet wordt door de Duitsers. Het is een tijd waarin de grens tussen verzet en collaboratie dwars door hun huiskamer loopt. Zijn moeder heeft kamers verhuurd aan 3 Duitse officieren. En terwijl zijn vader de logees consequent negeert, babbelt Henriette van de ochtend tot de avond met hen in een merkwaardig vloeiend Duits dat ze zich ineens uit haar jeugd lijkt te herinneren. Op een dag heeft ze zelfs een Duitsstalig briefje op de deur gehangen. Wijn te koop. Zijn anders zo kalme vader heeft het briefje verscheurd en dagenlang niet met zijn vrouw gepraat.
Vous allez trouver qui l'a tué, monsieur Maigret.
Je l'espère avec votre aide, mademoiselle.
Je vous aiderai de toutes mes forces, monsieur Maigret.
In 1915 leert Georges tijdens een vakantie op een boerderij het 15-jarige meisje René kennen. Op een warme middag zijn ze samen naar het riviertje de Oert gegaan, waar Georges zijn armen lelijk openhaalt aan hulststruiken als hij bessen voor René wil plukken. Met tranen van ontroering heeft ze hem verzorgd en veel meer dan dat. Weet je, stelt ze hem voor, als het jou lukt om van het college Saint-Louis af te gaan en je te laten inschrijven aan de Saint-Servais-school die naast de mijne ligt, dan kunnen we elke dag samen uit school naar huis lopen door het park. Georges heeft 2 weken om alles te regelen voor het nieuwe semester begint. René gaat in die weken met haar ouders naar Ostende op vakantie. En de verliefde Georges zal zijn ouders vertellen dat hij zijn priesterroeping is kwijtgeraakt en naar de officiersopleiding wil aan het Saint-Servais. Hij moet hebben gepraat en gepraat. En uiteindelijk geven zijn ouders toe. Zijn moeder vooral, omdat een officier haar toch nog net iets voornamer voorkomt dan een priester. En daar staat hij dan, na zijn eerste schooldag, voor het hek van de meisjesschool. Hij heeft zijn 2e tak hulstbessen veroverd en René zal hem liefdevol omhelzen. Als ze het hek uitkomt lopen, doet George een stap naar voren. En dan ziet hij nog iemand die blijkbaar ook op haar heeft staan wachten. Het is een jonge man die ze in Ostende heeft ontmoet. Arm in arm loopt René met hem in de richting van het park. En Georges Simenon neemt zich voor nooit van zijn leven meer een vrouw aan te kijken.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Het is in de winter van 1919 dat Georges Simenon op de dag voor zijn 16e verjaardag de Place Vecht oversteekt en in een opwelling het redactiekantoor van de Gazette van Luik binnenloopt. Een paar weken daarvoor heeft hij de avonturen van Rouletabille gelezen in de krant. Een detective feuilleton dat in die dagen heel populair is onder de lezers. Onder invloed van die verhalen is hij zichzelf gaan kleden als Rouletabille. Compleet met regenjas, gleufhoed en pijp. Na een proefverhaal over de paardenmarkt wordt hij aangenomen. Later zal hij schrijven: vanaf dat moment lag de wereld aan mijn voeten. Onder het pseudoniem Georges Sim, dat hij op school ook al heeft gebruikt voor zijn opstellen, wordt hij misdaadverslaggever. En dat bevalt zo goed dat hij al na een jaar zijn eigen column krijgt. Maar na 314 van die columns wil Georges meer. Hij begint boeken te schrijven. Geen verheven literatuur, maar eenvoudige pulpromannetjes. Op een oudejaarsfeestje wordt hij zo liederlijk dronken dat hij op handen en voeten kruipt als hij kennis maakt met Regine. Een 3 jaar oudere vrouw die net zo lang over kunst en literatuur met hem blijft praten tot hij nuchter is. Ik zag vaag 2 schaduwen op het rolgordijn. 2 schaduwen waarvan de contouren steeds duidelijker werden. Tot ik me realiseerde dat ik er geen bezwaar tegen zou hebben. In ons eigen huis, achter net zo'n rolgordijn, samen met haar, een van die 2 schaduwen te mogen zijn.
te vijf.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. La 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 la.
In 1921 viert Georges Simenon zijn 18e verjaardag samen met de eerste serieuze liefde na talloze bevliegingen met prostituees. Regine is haar naam, maar hij zal haar voortaan Tigi noemen. Ze zullen samen naar Parijs gaan, waar zij zich op haar schilderkunst zal concentreren en Georges met het schrijven van pulpromans de kosten zal verdienen. Het afscheid van Luik is geen afscheid met tranen. Het is eerder een ontsnapping aan de verstikkende omhelzing van de familie. Aan het idee dat hij altijd in het oog gehouden wordt. Er waren zoveel vragen die in Parijs door niemand gesteld werden, omdat gewoon niemand geïnteresseerd was in het antwoord. Simenon neemt enkele maanden voor ook Tigi naar Parijs zal komen. Zijn intrek in Hotel Bertha aan de Boulevard des Batignolles. De ontrouw aan zijn vrouw, die grootse vormen zal aannemen, begint hier. In de hotelgang neemt hij een kamermeisje, terwijl ze geknield schoenen zit te poetsen. Niet uit ongecontroleerde hartstocht, maar omdat hij gehoord heeft dat ze het nichtje is van een beroemd schrijver, die hem wellicht verder zal kunnen helpen in zijn carrière. Bij het Franse tijdschrift Le Matin mag hij een column gaan schrijven. Maar, zo heeft redactrice Colette gezegd, doelend op zijn weelderige schrijfstijl, pas de littérature. Hij is teruggegaan naar huis en heeft al zijn woorden op een goudschaaltje gewogen. Uiteindelijk houdt hij er een paar honderd over, die zelfs de wasvrouw moet kunnen begrijpen. Hij heeft zijn woordenschat uitgemergeld tot op het bot. Het is die minime vocabulaire waarmee hij zich jaren later met zijn succesvolle Maigret-romans tot multimiljonair zal schrijven. Georges Simenon ontwikkelt zich in de Parijse jaren tot een gewiekste broodschrijver, die er trots op is dat hij 80 bladzijden per dag kan schrijven. Hij begint zoveel te verdienen met deze snelschrijverij, dat hij er al gauw een auto met chauffeur op na kan houden. Het zijn de jaren waarin Simenon en Tigi met volle teugen van het leven genieten. Van hun luxe appartement aan de Place des Vosges wandelen ze door Montparnasse, lopen door het Île de Cité, over de Boulevard Saint-Michel, door de Jardin de Luxembourg. Tussen 1924 en 1928 schrijft hij 44 romans populaires op contractbasis voor diverse uitgeverijen.
Back writer.
kunstenaars-echtpaar Simenon op vakantie gaat in het Normandische Entretat, ontmoeten ze daar de 18-jarige dochter van een kabeljauwvisser die Henriette heet en die best een baantje wil als dienstmeisje van Georges en Tigy. Ze gaat mee naar Parijs, waar Georges ook haar een andere naam geeft. Hij noemt haar Boule. Ze gaat deel uitmaken van het gezin dat, naarmate het succes toeneemt, steeds meer een glansrol gaat spelen in de kunstenaarskringen van Parijs. Compleet met reekse woeste, decadente feesten. Georges Sim, het stralend middelpunt, wordt verliefd op dat andere stralende middelpunt van Parijs, Josephine Baker. Tegenover Tigy beweert hij dat hij verhalen over de danseres schrijft. Maar in werkelijkheid is hij haar vurige aanbidder, die zich maar al te graag laat overweldigen door de stormachtige en wellustige passie die hij bij de statige Tigy niet kan vinden. Simenon leeft op de rand van de vulkaan als hij steeds vaker 's nachts de louche buurten van Parijs afschuimt door de gevaarlijke zijstraatjes van de Place de la Bastille, bij het kanaal Saint-Martin, waar de vrachtboten voor anker liggen en de prostituees en onsmakelijke avonturen op hem wachten. Hij heeft ze nodig, die eenzame expedities, om hem ideeën te leveren voor zijn romans. Hij heeft ze nodig, de vrouwen als Madame Crevet, die in louche theaters danst en geen onderbroekje draagt omdat ze in de tijd dat ze dat uittrekt een man zou kunnen mislopen.
Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Oh, mister, don't touch me tomatoes, please. Don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Touch me this, touch me that. Touch me everything I've got. And if you touch me palm and me apple too. But here's one thing you can just get and do. Oh, mister, don't touch me tomatoes. Please, don't you touch me tomatoes. Touch me palm me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes.
Oh, uiteindelijk heeft Simenon al het leven uit die nachtelijke types gezogen en ze in tientallen pulpromans weer uitgespuugd. Uiteindelijk wordt het ook Simenon allemaal te veel en besluit hij samen met Tigy en Boule een boot te kopen. Zonder afscheid te nemen van hun tientallen vrienden varen ze op het jacht de Ostrogoot Parijs uit. Naar La Rochelle, de Vendée, naar Marseille, Bordeaux en uiteindelijk naar een scheepswerf in Delfzijl, waar Simenon zijn eerste verhaal zal schrijven over Jules Amédée François Maigret. Toen ik in Delfzijl mijn eerste Maigret schreef, was ik me er totaal niet van bewust dat er nog zoveel zouden volgen. Het was in een café dat Strandpaviljoen heette en waar de patron elke ochtend zijn houten tafels poetste met lijnolie. Ik heb nooit van mijn leven meer zulke glanzende tafels gezien. Op de stamtafel in het midden lagen, zo typisch Nederlands, de kranten zorgvuldig om koperen roeren gevouwen, te wachten op de vaste klanten. Had ik 1, 2 of zelfs 3 glaasjes jenever gedronken? In elk geval doemde na een uur, toen ik me wat slaperig begon te voelen, de machtige en indrukwekkende gestalte op van een heer die voor mijn gevoel een acceptabele detective-commissaris zou kunnen zijn. Ik hoefde hem alleen nog maar wat attributen te geven, zoals een zware overjas en een pijp. De volgende dag, tegen het middaguur, was het eerste hoofdstuk van Maigret en de onbekende wreker geschreven.
Hallo, commissaire Maigret, oui. Hallo? Hallo? Hallo?
Des landes de pierre autour. des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Marina plongée nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Marine aussi, l'église en granit de Limerick. Marine a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connolly, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie, et que la folie d'Angleterre.
19 Maigres schrijft Simenon in 3 jaar. Allemaal verhalen die zich afspelen in het landelijke en kleurrijke Frankrijk, zoals Simenon dat op zijn reizen met de boot heeft leren kennen. Het is het Frankrijk gezien door de ogen van een buitenstaander, want Simenon blijft een Belg die het Franse platteland met zijn cafeetjes en marktpleintjes een beetje romantiseert. Misschien is het ook wel daarom dat een typisch Franse commissaris een goed glas bier blijft verkiezen boven witte wijn. Hoewel Simenon inmiddels het wereldrecord schrijven op zijn naam heeft gebracht, is het meer een dwangneurose dan een hobby voor hem. En hoewel de Maigres hem succes en rijkdom hebben gebracht, beschouwt hij de boekjes vooral als een opstapje naar het echte literaire werk. Hij krijgt ook langzamerhand genoeg van de grappen van vrienden die zeggen dat hij zijn geld verdient door elke week een moord te plegen en die dan vervolgens op te lossen. Daarom noemt hij in 1933 zijn 19e detective simpelweg Maigret, om er op die manier afscheid van te kunnen nemen. Het zal hem niet lukken om afscheid te nemen van de commissaris. Hij gaat de zachte maar zelfverzekerde man, die zo op zijn vader lijkt, missen. Hij gaat zijn alter ego missen, die zich niet vergrijpt aan dienstbodes, zoals hij. Die zich niet lam drinkt aan de cognac, zoals hij. Die precies weet waar het goede schuilt en waar het kwaad. En langzaam maar zeker naar de oplossing van elk raadsel toeredeneert. In 1942 zet Simenon zich toch maar weer aan zijn 20ste Maigret uit een reeks die zal uitgroeien tot de 76. Simenon verdient met zijn commissaris, maken het hem en Tigy mogelijk om wereldreizen te maken naar Afrika en Amerika en in paleizen van hotels te logeren. Maar hun verhouding begint steeds meer te verbleken, vooral omdat Simenon steeds openlijker toegeeft aan zijn behoefte aan andere vrouwen, in een tempo dat wedijvert met zijn obsessieve schrijfdrift. 4 vrouwen op een dag, zijn het soms. En dan nog lijkt hij bijna fysieke pijn te lijden bij de gedachte aan alle vrouwen die hij in zijn leven niet zal kunnen bezitten. Zijn excuus tegenover Tigy is dat hij zijn escapades nodig heeft om de vrouwelijke personages in zijn boeken tot leven te kunnen wekken. Hoewel TG zelf niets om seks schrijft, is ze wel jaloers. Als ze er vlak voor het gezin zal emigreren naar Amerika, achterkomt dat haar man al 15 jaar lang iedere ochtend wakker wordt gemaakt door huishoudster Boel, die dan als een soort van buitenechtelijke huwelijksroutine al 15 jaar lang de liefde met hem bedrijft. Dan stelt Tigi hem voor de keus. Als Boel mee emigreert, zal Tigi met de inmiddels geboren zoon Marc achterblijven in Frankrijk. Tigi wint, maar niet voor lang.
Wil je entrer? Je me suis fait monter une petite bière. Eh oui, bien sûr. Mais non. Oui, moi aussi. Allez, bonne nuit.
Et votre bière, commissaire.
Ma bière. Ah, oui. C'était ma femme.
Elle est jalouse?
Non, je ne crois pas.
Al een paar weken na hun aankomst in New York begint Simenon een verhouding met de Frans-Canadese Denise Ouimet, die bij hem kwam solliciteren als privésecretaresse. Een stormachtige ontmoeting moet het geweest zijn. Liefde op het eerste gezicht. Terug te vinden in het boek Drie Kamers op Manhattan. Tigi, moedeloos geworden, stemt erin toe dat Denise bij hen intrekt. Sterker nog, in een verfijnde poging om het leven van haar man dan nog maar iets ingewikkelder te maken, laat ze ook huishoudster Boel uit Frankrijk overkomen. In zekere zin had Boel tenslotte haar rol als Simenons echtgenote keurig aangevuld. Zij deed tenslotte alles waar Tigi geen zin in had. Koken, vrijen met een onverzadigbare man, Marc opvoeden. En het wordt tijd wat struikeldraden te spannen voor haar lieve echtgenoot. Die lijkt inderdaad al snel het slachtoffer te worden in een tragicomedie, als hij als een schim van slaapkamer naar slaapkamer schiet om zijn wel erg divers geworden echtelijke plichten te vervullen. De spannende roman, die het leven zelf van Simenon nu is geworden, krijgt een plotselinge ontknoping als Denise zwanger blijkt. Boel ontsteekt in woede, omdat haar die eer nooit de beurt mocht vallen. En als Denise eist dat Simenon van Tigi gaat scheiden, is het niet alleen Tigi die deze ménage à quatre verlaat. Ook Boel gaat mee terug naar Frankrijk. Simenon blijft achter met Denise en moet constateren dat hij voor het eerst niet heeft kunnen bepalen hoe een verhaal afloopt.
Tout au fond d'un rêve, et puis soudain, lorsque le clocher sonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Alors on ferme les yeux un instant, quand on les rouvre, tout est comme avant. Les gens vous voient, mais leur regard s'étonne. Il y a des jours où l'on n'est plus. Ouvrir son cœur à tous les vents qui passent, et qu'un matin tous les chagrins s'effacent, pour oublier dans le bonheur qu'on donne, qu'il y a des jours où l'on n'est plus personne, qu'il y a des jours où quand le jour se lève, on voudrait rentrer tout au fond du rêve. Et s'endormir lorsque le clocher sonne. Il y a des jours où l'on n'a plus personne. La, 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 il y a des jours où l'on n'a plus personne.
In de jaren dat Simenon met Denise is getrouwd, verhuizen ze van Amerika naar Zwitserland en verandert hun hartstochtelijke liefde in hartstochtelijke haat. 16 van de 23 romans uit deze periode gaan over vergiftiging binnen het huwelijk en andere crime passionnel. Het is duidelijk dat het huwelijk van de Simenons zo gewelddadig is geworden dat een van beiden het huis zal moeten verlaten om erger te voorkomen. Uiteindelijk laat Denise zich opnemen in een kliniek. Simenon blijft alleen achter in zijn villa in de heuvels boven Lausanne en wordt in de laatste jaren van zijn leven steeds meer een mensenschuwe kluizenaar. Toen hij zijn moeder opzocht op haar sterfbed, was het enige wat ze zei: wat kom je doen? Tigi en Boel heeft hij weggestuurd. Denise, het gesticht ingetreiterd. En zijn toegewijde dochter Marie-Jo, de enige die al zijn boeken heeft gelezen, pleegt zelfmoord na een lang telefoongesprek met haar vader. Precies zoals hij had beschreven in De Verdwijning van Odile. Het boek waarin hij een jong meisje na een zenuwinstorting ook zelfmoord laat plegen en waarin Marie-Jo duidelijk zichzelf had herkend. De vrouwen die Georges wilde begrijpen, heeft hij misbruikt en tegen elkaar opgezet. Wat moet hij nog alleen in zijn villa met beroemde vrienden als André Gide, Charles Chaplin, Henry Miller? Zijn laatste boek heet Mémoire Intime. En daarna? Daarna heeft hij weinig meer te doen dan in een kleiner huis in Lausanne de hele dag in dezelfde kamer zitten, aan een doodlopende straat, omringd door 3 torenflats, met uitzicht op de parkeerplaats van een supermarkt en een pakhuis vol Oosterse tapijten. Ten slotte valt hij op 4 september 1989 dood uit zijn bed, om 4:15 's ochtends. Twee dagen later zal een oudere vrouw de tuin van het huis binnenlopen tot onder de hoge cederboom die boven het huis uitsteekt en waarvan men zegt dat het de hoogste boom van Lausanne is. In haar handen draagt ze een kleine aardepot met as. De stevige man met de lange overjas die net langsloopt houdt zijn pas even in, kijkt en mompelt: tja, daar staat iemand as uit te strooien onder de cederboom. Maar mijn dienst zit erop. Onze maître à boire. Dan neemt hij een trekje van zijn pijp en hervat zijn wandeling. De anders zo opmerkzame commissaris ziet zelfs de krantenkoppen bij de kiosk niet die het uitschreven. De vader van Maigret is dood. The world is...
Dit was Route 5. Ook op internet te lezen en te beluisteren. Het adres www.route5.nl. Tot een volgende reis van Route 5. The world in you, the face in you, the light.